Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypamper Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En ja, Tim, het is een ander soort lekkage, maar ik vind dat een relevante verwijzing. Dus ja, deze week was jij de privacypamper.
Ik moet het wel zeggen, Bart, en dan moet ik je wel nageven hoe dat je er toch altijd met een creatieve insteek blijft komen in deze podcast na 200 afleveringen. Kudos, dat verdient wel een applaus. Ja. Ik ga niet zeggen dat ik er blij mee ben deze week, maar toch.
Ja, sowieso leek het een iets andere intro. Ik weet niet, mijn stem klonk anders. Maar goed, wat mag u deze week verwachten in Das Privé? Eentje, en ik moet hem toegeven, ik vond hem erg lekker om te lezen. Koppige kopbazen krijgen een helder signaal dat je studenten niet mag filmen. Ook niet in de gedeelde ruimtes. Een hele mooie zaak waar we het even over gaan hebben. Die komt voorbij bij ons autoriteitenstukje. We kijken naar gebruik van drones om fietszones te controleren. Het COC, de privacyautoriteit voor de politiediensten, heeft daar eens goed naar gekeken. Dan korting bij de lezer. Ja, dat mag. De mooie Super Deleuze of Super Plus of hoe ze het ook noemen.
Super Plus,
maar dan wel even inclusief je data. Nog wat cijfers over hoeveel geld we eigenlijk naar de VS gooien met al ons cloudgebruik. Wat AI misbruik, boetes voor Google. U begrijpt het, luisteraar. Das Privé, ready to go. Tim, ik duik nog even in een klein stukje feedback wat we kregen van een luisteraar. Die aangaf dat hij het gebruik van de Facebook door de scholen toch wel een beetje beu was en wat hij eraan kon doen. Geprobeerd daar natuurlijk goed op te antwoorden. Waar ging het om? Heeft een kind naar de kleuterschool en op de kleuterschool geven ze aan, ja, we gaan op deze Facebookgroep gaan we dan foto's plakken. En behalve dat die aangaf van, ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet zo blij mee, stond mij bij dat daar zeer recent, echt in juni geloof ik, is daar een uitspraak geweest van de GBA. En dat leek me dan een leuke aanleiding om het daar heel kort eventjes over te hebben. Om het ook niet te overdrijven met alle GDPR-romslomp eromheen. Waar komt het op neer? Als het gaat om sfeerbeelden. En dat is in foto's en gegevensbescherming een belangrijk onderscheid. Sfeerbeelden als in een overzichtsfoto, waar meerdere, in dit geval kinderen, opstaan, maar waar niet één of twee kinderen specifiek eruit gepikt worden. Hè, dus meer portretfoto's, maar dat soort sfeerbeelden. Daar ziet de GBA geen probleem als die op een gesloten Facebookgroep worden gepost. Wat de school in die specifieke zaak niet goed deed, is dat ze daar de ouders niet goed over geïnformeerd hadden. Maar het is niet iets waar ze van tevoren toestemming voor zouden moeten vragen. Neemt niet weg dat je als ouder vervolgens wel kunt aangeven van, hey, leuk, maar niet voor mijn kleine. Dat mag wel, je mag er bezwaar tegen maken, maar het is dus niet iets waar apart toestemming voor moet worden gevraagd. Wel belangrijk onderscheid als het zou gaan om portretfoto's, van mijn part de klassenfoto's, de schoolfoto's waar iedereen één per één op staat, die mogen dan weer niet zonder toestemming gepubliceerd worden, omdat dat dus een individuele foto is en geen sfeerbeeld. Dat leek me gewoon in het kader van het schooljaar wat net begonnen is nuttig om even mee te geven. Wat je daar dus als ouder ten eerste, je mag er altijd bezwaar tegen maken. Altijd een moeilijke natuurlijk. Werd ook in mijn mailverkeer met onze luisteraar kwam dat ook naar voren. Van ja, het is wel de juf van mijn kind. Ik wil die ook niet tegen mijn harnas jagen. Wil je dan die lastige ouder zijn? Nu goed, ik kan je vertellen, en dat mag je natuurlijk ook eigenlijk verwachten van een school. Dus ik heb ook niet meteen meegemaakt dat daar iets slechts mee gebeurde. Ik ben die ouder die daar altijd bezwaar tegen maakt. En voor zover ik weet is mijn kind niet anders behandeld. Dus so far so good. Dus dan weet iedereen eventjes als kleine update wat je daar wel of niet mee kunt.
Ja, en belangrijk om zeker te onderstrepen is dat je als ouder best nog veel inspraak hebt in hoe dat eigenlijk geplaatst wordt, dat beeldmateriaal. Hè. In bepaalde gevallen moet de school toestemming vragen, maar zelfs als ze geen toestemming moeten vragen, heb je als ouder eigenlijk nog best wel wat macht om te zeggen, hey beste school, met alle begrip van de wereld, maar ik voel me er niet comfortabel bij, dus liever niet. En ook als je dat op die manier omschrijft en op die manier verwoordt, kan ik me ook niet echt inbeelden dat een school of een leerkracht daar heel veel aanstoot aan gaat nemen. Het is de truc om het natuurlijk ook te verwoorden op een manier dat het ook niet meer is dan dat. Dat je gewoon simpelweg zegt, ik voel me er niet comfortabel bij, dus graag rekening mee houden.
Dus tegenwoordig ook iets wat veel meer leeft. Hè? Toen je daar een paar jaar geleden een keer mee kwam, had iedere school zoiets van, hey, waar heb je het over, wat maak je druk op?
Ja, ja.
Nu zijn scholen toch al regelmatig keer op keer geconfronteerd met het feit dat ouders daar veel gevoeliger voor zijn. En dat ze daar toch eens beter over na moeten denken. En voor de duidelijkheid toch even benadrukken, het ging om een besloten Facebookgroep. Hè? Dus waar je alleen maar aan kunt komen als je effectief werd toegelaten. Publiek zou dit sowieso niet mogen. Of toch niet zonder toestemming. Goed, dan gaan we even door. We blijven lekker in België, Vlaanderen om precies te zijn, want ja, zoals het dan in het artikeltje van de VRT, wat ik heb meegenomen en uiteraard zoals steeds terug te vinden in de show notes, noemen ze het de privacycommissie van de politie. Nou, het COC, dus het controleorgaan op informatieverwerking door de politiediensten. Die deed een onderzoekje naar aanleiding van berichtgeving, ook klachten van omliggende bewoners. Die hadden namelijk vastgesteld dat de politiezone in Limburg, ik zit even te kijken, want in het rapportje van het COC melden ze het niet, maar in het artikel van de VRT zeggen ze gewoon dat het om Bilze, Hoeselt, Riemst gaat. Politiezone, nou, niet de meest kortbekkende naam, Bilze, Hoeselt, Riemst. Meestal hebben ze daar een of andere fancy afkorting voor, hè? Dan maken ze daar Bihori van of zo. maar goed, die politiezone dus... Aan. Ja, bij deze, de politiezone Bihori. Dus die zetten een drone in controle op fietsstraat. Nu, voor de zekerheid, want ik ga toegeven, dit is een hele kleine pet peeve van mij, Tim. We hebben bij ons in het dorp hebben we ook een aantal fietsstraten. En ik fiets best veel. Regelmatig, als het even kan, probeer ik voor alles wat ik doe de fiets te pakken. En dan rijd ik ook door zo'n fietsstraat. En ik moet zeggen, ik heb daar dus zowel als fietser als automobilist al rondgereden. Zit ik in mijn auto? Ja, je zit wel achter zo'n fietser. En ik heb dus ook wel eens een keer achter een, hoe zal ik het zeggen, een van onze senioren medebewoners gezeten. Mm. En die zit daar op zijn fietsje, op zijn dode gemakje. Ik denk niet dat hij 15 kilometer per uur haalt. Ja, dat is lastig als automobilist, maar toch zal het even moeten. Als fietser vind ik het zeer comfortabel, zeer fijn. En al helemaal als ik, en dat zijn ook dat soort wegen natuurlijk, een gezin met de kleintjes op de fiets. Ja, dan snap ik heel goed, dat is gewoon veel veiliger. En dat is dan jammer dat de automobilist eventjes heel traag moet rijden. Maar dat is dus een fietsstraat. Je mag fietsers niet inhalen. Dat blijkt voor veel automobilisten best lastig te zijn. En dat is de context van deze controle hier. Op een gegeven moment zegt men, ja, dat gaan bijhouden, dat is lastig. Het is een straatje wat helemaal kronkelt. Het is iets wat we heel moeilijk in de gaten kunnen houden. En dus zegt men, we gaan een drone inzetten. Daar kwamen dus klachten van buurtbewoners. Het COC heeft dat bekeken. Ik zal de cliffhanger gewoon meteen verklappen, Tim. Het COC besluit, weet je wat? We hebben wat opmerkingen, kom ik zo op. Maar eigenlijk, dit is oké. Dit is proportioneel, dit is goed onderbouwd. Wij vinden dat jullie je goed hebben nagedacht over waarom dit een goede afweging is tussen inderdaad een bepaalde vorm van een privacy-inbreuk, maar dat die hier gerechtvaardigd is. Dus, nou ja, halleluja. Dat is voorbij zien komen. De randopmerkingen die het COC er wel bij maakte, waren wat je ergens wel een beetje verwacht. Gelukkig konden ze het dan aan de hand een beetje recht trekken. Maar het COC gaf aan van, ja, ten eerste, jullie gebruiken Microsoft Office 365. Wij stellen vast dat binnen de politiediensten steeds vaker gebruikt wordt, de standaardpraktijk. En daar moet je eigenlijk beter op toezien, want er zijn wel afspraken dat daar bepaalde soorten gegevens niet op terecht mogen komen. En dan heb je natuurlijk, als je dat soort drones gaat inzetten, dat soort, ja, in feite privacy-inbreuken gaat plegen, maar die dus wel gerechtvaardigd zijn hier, dan moet je dat wel documenteren. Die afweging die ik net meegaf, waarin ze dus zeiden van, ja, we hebben daar wel echt goed naar gekeken, die hadden ze eigenlijk niet gedocumenteerd. Het is te zeggen, het COC, toen ze het navroeg, kregen een mooie risicoanalyse voorgeschoteld, maar, en dat is een beetje een trucje wat je vaker voorbij ziet komen, daar staat dan geen datum op. Ik vind al op het moment dat ik ergens op een blog, op een website kom, en daar staat een artikel, maar men zet daar geen datum bij, dat vind ik, pet peeve 2 in deze aflevering, dat vind ik eigenlijk al zeer storend. Ik wil gewoon weten van wanneer is dit. Maar als je dat doet in de context van, ja, wat officiëlere bestuurlijke documenten daar geen datum op zetten, ja, dat is bijna een beetje sabotage. Nu, goed, wat doet het COC dan? Die zegt, ja, prima, maar je hebt zoiets als metadata, dus dan gaan we daar wel naar kijken. Nou, wat blijkt, is dat 2 maanden na de operatie zelf pas opgesteld. Dus ja, niet ideaal, hè. Dat is een beetje retroactief. Maar wat er dan in stond, en ze hebben daar een heel mooi opsommingje, en in die zin is het ook voor politiediensten misschien een handleiding of inspiratie, mochten ze dat zelf nog niet gebruikt hebben. Maar ze hebben dus een opsomming gemaakt in het rapport, wat we natuurlijk ook linken in de show notes, waarin ze meenemen van, ja, dit zijn alle dingen die ze daarin behandeld hebben. En daar staan dingen in van ja, het soort objectieve en subjectieve meldingen, vaststellingen over meldingen, over het negeren. Hè, dus dit is iets wat we al heel vaak hebben voorbij zien komen. Benoemen van ja, wat voor ongevallen hebben we daar de laatste tijd gehad. Niet per se gerelateerd aan het inhalen van fietsers, of toch niet gespecificeerd, maar wel ongevallen. De projectwerking rond mobiliteit, waarin men aangeeft dat is iets waar we echt rond willen werken. Informatie over het aantal fietsstraten. De proportionaliteit, waarom moet dat met een drone? We hebben daarover gecommuniceerd, we hebben eerst politieoptreden gedaan. We hebben dat aangekondigd, dat we daarop gingen handhaven, zonder te vermelden dat het met een drone ging. Maar dat snap ik hier wel. Het feit dat het, als je dat echt met mensen moet gaan doen, daar poppetjes neer gaat zetten, dat je daar continu 8-9 politieagenten over heel die straat zou moeten zetten. Lang verhaal kort, ze hebben gewoon netjes onderbouwd waarom dat ze dat met die drone gingen doen, waarom het dat nodig was, waarom dat ze dat ook gekoppeld hebben aan een bepaalde fietsstraat waar schoolgaande kinderen, een marktdag, dus waar een aantal goede aanleidingen waren om dat te gaan doen. En heeft men daar dus op zitten controleren en natuurlijk ook heel wat vaststellingen gedaan. Lang verhaal kort, Tim, ik vind dit nou eens een mooi voorbeeldje, ondanks dat het administratief nog niet helemaal goed geregeld was, van een politieactie met inderdaad een stukje privacy schending, maar goed onderbouwd waarom het dat proportioneel is. Applaus.
Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb daar eigenlijk heel weinig op aan te merken. Ik vind het interessant om nog eens in te zoomen op die specifieke elementen die ze dan aanhalen als argument om te zeggen, deze strikt genomen privacy-inbreuk valt te verantwoorden en valt af te wegen tegenover de voordelen. Want die voordelen zijn noemenswaardig, vind ik ook hier. En dat is iets dat we niet mogen vergeten als we het hebben over een inbreuk op de privacy. Dat is natuurlijk belangrijk om het daarover te hebben, maar dat is geen ultiem argument. Want dat is niet onbelangrijk. Een politiezone, volgens het artikel, kan op die manier met de helft van de manschappen, er wordt gesproken van 8 à 9 man dat normaal gebruikt moet worden voor zo'n traditionele controle op een uur tijd, dat kan afgeschaald worden naar 4 man. Dat is de helft van je operationele bezetting die je nodig hebt om datzelfde controle uit te voeren en eigenlijk hetzelfde effect te bekomen. En ook op dat uur tijd zijn er volgens het politiekorps 7 bestuurders betrapt en hebben die allemaal een boete gekregen. Dus dat toont ook wel eens aan, als je op een uurtijd al 7 man betrapt, ja, dan speelt daar wel mogelijk zijn probleem. Ja. Komt daar dan ook bij? En dat is altijd de vraag die ik mij stel bij dronebeelden. Dronebeelden, inderdaad, hè, ja, die kunnen van op verschillende hoogtes, die zijn mobiel. In theorie kunnen die een zwaardere privacy-inbreuk begaan dan zelfs een statische camera. Maar tegelijkertijd, op een hoogte van ongeveer 70 meter, waar dat deze drone operationeel was, moet je ook de vraag stellen, wat is op dat moment nog herkenbaar in beeld op die dronebeelden?
Ja.
En dat is relatief. Hè. De nummerplaten, personen, gezichten, op 70 meter hoogte, denk ik al niet dat je op dat moment nog kan spreken van rechtstreeks identificeerbaar materiaal. Wat dat ook in rekening mee moet worden gebracht en in rekening is gebracht bij die analyse. Dus ik vind dat heel belangrijk als we het hebben over dat soort toepassing van technologie, dat we altijd ook kijken, oké, maar wat wordt er nu eigenlijk feitelijk vastgesteld en hoe staat dat tegenover, in dit geval, de noemenswaardige efficiëntiewinst van de politie?
Ja, precies. Dus een mooi voorbeeldje van hoe het heus wel kan. Dat technologie niet altijd stout is en dat er gewoon goede afwegingen te maken zijn tussen wel degelijk privacy-inbreuken, maar die proportioneel genoeg zijn om het te verantwoorden. We gaan door. Als je het dan hebt over privacy-inbreuken die proportioneel zijn. Het is een gekende. En ik ben benieuwd, want jij hebt hem meegenomen, Tim, wat jouw insteek wordt. Maar het is een gekende. Je kunt bij een supermarkt allerlei kortingen krijgen, maar dan moet je wel eventjes een kaartje overal nemen, een account aanmaken. Tegenwoordig steeds vaker een appje installeren. En dan weet je natuurlijk dat je ook in een datamachine terechtkomt. En dat is over het algemeen iets waar je dan, ik zou hem eigenlijk eens moeten testen binnenkort, maar waar je dan meteen toestemming voor moet geven, want anders mag je die kaart niet gebruiken. Jij hebt hem daarop meegenomen, want je hebt het dan specifiek over de Super Plus kaart die Deleuze gebruikt.
Ja, klopt. En die specifieke kaart, want natuurlijk er zijn heel veel supermarkten in België en die doen allemaal een gelijkaardig traject, maar hier specifiek in dit geval gaat het over Deleuze die in opspraak komt, dat ze eigenlijk de vermelding hebben gemaakt aan hun gebruikers, beste klanten. Vanaf deze week, het zal eigenlijk van vorige week zijn dan, vanaf 1 september laten we het even zeggen, kan een Superplus gebruiker, kan een Deleuze klant geen gebruik meer maken van kortingen, ook niet van 1 plus 1 gratis of basiskortingen, zonder het gebruik van een Superplus kaart. Hun loyaliteitskaart of klantenkaart. En dan, in mijn ogen, wat dat je dan op dat moment creëert als de lijzen, als supermarktketen, is een soort pay or okay scenario, waarin je simpelweg de vraag stelt, of de eis eigenlijk, aan de gebruiker, wil jij nog genieten van kortingen en wil jij nog gebruik maken van allerhande voordelen, dan ben jij verplicht, en je hebt daar is geen tussenweg meer in, om gebruik te maken van ons loyaliteitsprogramma, Superplus. En dan natuurlijk is de vraag, oké, hoe zit dat Superplus-model in elkaar? Welke gegevens worden daar verzameld en waar gaan die vervolgens allemaal naartoe? Want het belangrijkste risico dat je hier dan ziet, is natuurlijk niet dat je een kaart moet hebben en dat je moet registreren, maar voornamelijk, ja, aan die kaart zijn heel veel informatiepunten gekoppeld. Elke keer als je afrekent met die kaart, de lijst ziet wat dat jij op dat moment gekocht hebt. Die informatie kan gebruikt worden en kan verrijkt worden om vervolgens een profiel op te stellen op basis van jouw koopgedrag. Afhankelijk van je koopgedrag kan dat informatie zijn waar je niet happig over bent, dat die gedeeld wordt. Nog met de lijzen, nog met derde partijen, met databrokers. Dus dat is eigenlijk jammer om te zien dat de lijzen hier de keuze simpelweg wegneemt bij de gebruiker. En eigenlijk mensen, en ik kan dat niet anders dan, dat is een gevoelsmatig element, hè. Ik ben heel benieuwd naar jouw visie daarover, Bart, maar gevoelsmatig vind ik dit een geforceerde manier om gebruikers te duwen naar een model waarin meer en meer data over die gebruikers verwerkt wordt en het dan de vraag is wat er vervolgens met die data gebeurt. Belangrijk ook om daar over in te gaan, kortingen, basiskortingen, 1+1 gratis, maar ook het gebruik van de zelfscankassa kan alleen met een superpluskaart. En op dat moment wordt het wel heel nauw voor mensen die geen Superpluskaart meer hebben of willen gebruiken. Maar ik ben heel benieuwd van, gevoelsmatig voelt dat wel heel, hoe zal ik het zeggen, heel geforceerd.
Ja, dat is het precies. Het is vooral die combo weer, hè, van korting is je data. En iedereen die er dus geen zin in heeft, die gaat dus eigenlijk meer betalen. En ik weet nog dat je had dan natuurlijk al jaren geleden bij Albert Heijn had je de bonuskaart. En ik, jaren geleden, toen ik woonde toen nog in Eindhoven, heb het over, meer dan 20 jaar geleden. en dan ging ik met, woonde op kot, en dan ging ik met een vriend, gingen wij shoppen. En die maakte er toen al een punt van dat hij die korting kreeg. En dan moest hij vervolgens na de aankopen naar de balie lopen, en dan kreeg hij dan die korting in geld terug. Want anders was het discriminatoire om die korting niet te geven, omdat iemand toevallig geen kaartje wilde. Dus dat gold toen al. En ik denk niet dat er sindsdien heel veel veranderd is wat dat betreft. Ik weet ook dat ze bij de Albert Heijn, misschien dat ook nog gaat veranderen, maar de laatste keer dat ik daar was, want gewoon compleet nutteloze, maar toch wil ik dat doen, opmerking, eigenlijk voor mij geen fijne winkel. Maar als ik daar ben, dan hebben ze allemaal, alle cashiers hebben zo'n bonuskaartje liggen. En als je dan je boodschap doet, dan heeft u een bonuskaart bij. Nee, heb ik niet bij. Oké, biep, biep. En dan scannen zij die van hun. En dan krijg je dus toch je kortingen. Hoe Deleuze dat nu in feite gewoon aankondigt, van ja, dat gaan we niet meer doen, gaat daar tegenin. Ik heb het al eens vaker volgens mij ook in de podcast al wel eens gezegd, hè, dat ik nog steeds een klein pleziertje haal als ik bij Deleuze bij zo'n self-scan kom en ik scan dan mijn barcode en hij zegt hallo Sergio. Want dat ik daar natuurlijk niet mijn echte gegevens heb ingevuld. En ik geloof dat ook op LinkedIn zag jij het ook voorbij komen dat die tip nog ergens anders werd meegegeven, hè, van vul maar wat in dan.
Ja, en niet van de minste natuurlijk, van Bavo, wel gekend in de podcast, die inderdaad op LinkedIn ook meegaf, lijkt nog altijd mogelijk om met fake gegevens een superpluskaart aan te maken, en op die manier zijn tenminste natuurlijk de inzichten uit jouw aankoopgedrag niet rechtstreeks te linken aan jou als persoon, omdat je dat dan inderdaad huppel de pup kunt invullen, en dan is het allemaal wel oké. Het is wel natuurlijk, ja, Het brengt een aantal doeleinden van Deleuze in mijn ogen wel in gevaar als je op die manier dat soort gedrag aanvaardt. Omdat een van de doeleinden die Deleuze meegaf is dat, of dat in hun voorwaarden staat, is dat zij het gebruik van de zelfscankassa verplichten voor Superplus gebruikers, omdat ze diefstalpreventie willen gaan doen. Maar natuurlijk, als je dan tegelijkertijd het toelaat dat iemand een Superpluskaart kan gebruiken waar dat op geen enkele manier een rechtstreeks identificatie mogelijk is, stel ik me al de vraag wat dat daar nog de meerwaarde van is en hoe dat dan te linken valt aan het doel en hoe dat die noodzaak ontstaat. En dan nog, en dat is interessant, want dat is uiteindelijk de crux van het verhaal. Ja, leuk, superpluskaarten, je bent verplicht om die te gebruiken, je data wordt verzameld door Deleuze, en waar gaat die vervolgens naartoe? En als we dan gaan kijken naar de privacyverklaring van Deleuze, waar Daar moet ik hun wel nageven. In een zestal overzichtelijke punten wordt meegegeven hoe dat die gegevens verwerkt worden. Daar staat eigenlijk, als ik het goed moet lezen, en ik ben heel benieuwd om daar gecorrigeerd te worden door de lijzen, maar als je die privacyverklaring leest, staat er eigenlijk simpelweg. Wij gaan uw identificatie- en contactgegevens onder geen beding met derde partijen delen voor commerciële doeleinden. Maar wat dat dus wel inhoudt, als je natuurlijk heel de rekensom maakt, is dat jouw aankoopgedrag en al de rest van de data, zonder de rechtstreekse naam, wel gedeeld kan worden met derde partijen voor commerciële doeleinden. En dat is belangrijk, want dat is waar het hier over gaat. Opnieuw wordt er heel veel data verzameld. De manier waarop die data verzameld wordt, is licht te noemen geforceerd. En mensen hebben daar geen controle over waar hun data vervolgens naartoe gaat. En dan is de vraag, is dat nog een persoonsgegeven of niet? Daar is recent nog een arrest over geweest. We hebben het uit de podcast gehaald, omdat het iets te diep erop inging. Je hebt daar volledig gelijk in, Bart. Want het was te diepgaand. Maar ik denk dat we daar wel eens... ik ga die analyse wel eens doen. Om eens te kijken van, kunnen we zeggen bijvoorbeeld dat aankoopgedrag dat niet rechtstreeks gelinkt is aan een persoon, een persoonsgegeven is? Heeft de lijst daar een loophole, ja of nee? Want dat heeft natuurlijk wel een impact op heel het model.
Ja, ik betwijfel of ze daar een loophole hebben.
Ik betwijfel het ook. Het zien. Maar het is jammer om te zien dat de lijst daar op die manier omgaat met hun klanten en ze forceert, in plaats van op een meer evenredige manier te proberen om mensen aan te trekken tot het Superplus-verhaal. Wat ze nu doen is gewoon... voordelen en dienstverleningen wegnemen en die achter een barrière plaatsen waar je eigenlijk dan naartoe geduwd wordt.
En zo is het. Ik heb tegelijkertijd, om eens even te kijken, is het iets wat dan een breder fenomeen is. Een andere winkel waar ik wel eens kom is de Lidl. En daar hebben ze al een tijdje de Lidl-app. En dan word je te pas en te onpas gevraagd om de Lidl-app en om dan te scannen. Ik zie in ieder geval wel dat als ik heb dan eventjes heel snel, terwijl wij hierover gaan praten zijn, de Lidl-app geïnstalleerd. Dan moet je natuurlijk een account aanmaken, anders krijg je geen voordelen. Dus ook daar zit die koppeling er in ieder geval al in. Wat me ook al wel is opgevallen, is dat op het moment dat ik dat dan vervolgens dus doorloop, dat proces, is dat ik op geen enkele manier heel duidelijk zicht krijg van, ja, wat gebeurt er met mijn gegevens? Ik moet wel toestemming geven als ik marketing wil ontvangen. Nou, die kennen ze wel. Maar voor de rest moet ik instemmen met de voorwaarden. En de manier hoe die app is opgestart, ik heb het net ook even geprobeerd. Als ik dan vervolgens die voorwaarden wil aanklikken, dan switch je naar een ander schermpje en kan ik niet meer mijn inlogproces verder zetten. Bespaar de luisteraars hoe dat zit, maar een of ander pop-upje en dan uiteindelijk, als ik die voorwaarden wil lezen, kan ik niet meer terug naar vervolgens een wachtwoord invullen en een account aanmaken. Dus laten we zeggen, ze maken het je in ieder geval niet makkelijk om te zien wat er met je gegevens gebeurt, wat natuurlijk wel zou moeten. Als ik dan vervolgens, nu ik in de app zit, probeer privacy-instellingen of iets van informatie te vinden, dan zit ik al flink te zoeken. En ik kan alleen maar opties vinden van de wettelijke informatie. En nu heb ik op iets geklikt, mijn Lidl-account. En dan heb ik de optie om, wat zullen we zien, communicatie, privacybeleid kan ik bekijken, inlog en beveiliging, maar dus nergens iets over wat gebeurt er met mijn gegevens. Ik weet niet, Tim, het is 2025. Het is 7 jaar na de inwerkingtreding van de GDPR. En nog steeds open ik een appje waarin het mij niet mogelijk gemaakt wordt om gewoon even te kijken wat gebeurt er met mijn data. We gaan daar nog op voort. Ik ga erop terugkomen. Volgende aflevering, we gaan daar eens bij deze wat werk van maken. Hoe dat dan bij de Lidl-app zit. Maar in 2025 mag zoiets als wat gebeurt er met mijn gegevens toch eigenlijk niet heel moeilijk te vinden zijn in een app. Dat gezegd zijnde.
Absoluut.
Wij gaan eventjes door, wat hadden wij nog meegenomen? Ik zag nog een interessant artikeltje op Computable. Het is de... hoe moet ik het zeggen? Het is een soort magazine wat ze uitbrengen voor hun beurzen. Het was iets wat niet volgens mij echt op de website stond. In ieder geval, linkje uiteraard in de show notes. Ze deden een analyse over hoeveel geld naast onze data. Dat is natuurlijk het punt dat ik wil maken. Wij sturen al data genoeg daarheen. Maar hoeveel geld hebben Europese bedrijven de afgelopen jaren uitgegeven aan Amerikaanse clouds? Die clouds, waar wij dus ondertussen langzaamaan beginnen te beseffen dat we daar met handen en voeten aan gebonden zijn. En ze hebben daar dan, ja, ze noemen het een uitgebreide economische studie van het Franse onderzoeksbureau Asteres, wie het ook mogen zijn. En die hebben dat dan uitgevoerd voor een ICT-gebruikersorganisatie. Die komen erop neer, hou je vast, 264 miljard euro per jaar gaat naar de Amerikaanse cloudbedrijven. Dus al die mooie cijfertjes die je voorbij ziet komen over hoe goed het gaat, Trump die uitpakt met van kijk eens hoe fantastisch onze Amerikaanse clouds toch wel niet zijn, komt onder andere omdat die gewoon door ons gefinancierd worden, vanuit Europa, vanuit Europese bedrijven natuurlijk. Iets, ik kan het er niet goed uithalen en meestal is dat een teken dat het er dus effectief niet in zit. Dit gaat ook puur over de commerciële sector. Ik zie niks over de overheid. En wij weten allemaal dat de overheid, non-profit, zorgsector, justitie, onderwijs, noem het allemaal maar op, die zitten ook nog eens vuistdiep in de Microsoft Cloud. Dus dat zit er dan misschien nog bij. Wat ze ook echt wel hebben meegenomen, omdat ze door de weerwar aan constructies die bedrijven opzetten, zou je nog kunnen zeggen, ja, maar ja, ze hebben toch hoofdkwartier in Ierland en dan blijft dat geld toch in de EU. Maar ze hebben daar ook wel een onderzoekje op gedaan, waarbij ze dan zeggen van, ja, kijk, als we daar uiteindelijk doorrekenen, dat van die 264 miljard gaat 83% komt uiteindelijk effectief terecht bij Amerikaanse leveranciers. En wat dus betekent dat 80% van de waardecreatie, zoals ze het dan zo mooi noemen, dat is dus in de VS. Als het niet alleen al ging over zorgen over onze data, digitale soevereiniteit, dan is het dus ook een financiële component. Stel je toch eens voor, Tim, want men zegt allemaal, ja, we kunnen dat niet meer inhalen en dat komt niet meer goed. Stel je toch eens voor dat met een beetje, maar percentages, hè, 10-15% van die organisaties toch eens een keer naar Europese alternatieven zou gaan kijken. Zelfs al is het zo, want ik betwist dat nog steeds voor hetgene wat 80% van de mensen die clouds voor gebruiken, maar zelfs al zou die niet zo goed zijn als wat we in Europa hebben, dat gaat dan ook geen jaren meer duren voordat die langzaam beter worden als het om dat soort bakken met geld gaan die al ineens beschikbaar komen om die dingen te verbeteren.
Nee, het is, ja, dat klopt. Ik vind dat heel moeilijk, want dat is een beetje een kip en een ei verhaal. Hè. Al die bedrijven, Microsoft heeft en alle andere grote techbedrijven, maar ik ga even Microsoft als voorbeeld pakken, die hebben gewoon zo'n gigantische, hoe zal ik het zeggen, die hebben zo'n gigantische voorsprong genomen op alle andere Europese bedrijven als het aankomt op hun wortels diep laten infiltreren in een heleboel organisaties in Europa, dat het niet alleen maar een discussie is om over te stappen naar een nieuwe tech provider, om het dan zo even simpel te zeggen, maar ook wat is de kost daarvan? Hè? Wat is de kost van overstappen van Microsoft naar een Europees bedrijf? En weegt dat op tegen de voordelen? Want het is helaas, en dat is een serieus issue bij die grote techbedrijven, het is niet zo gemakkelijk om over te stappen van provider A naar provider B. We hebben nu dankzij een aantal Europese regelgevingen wel meer en meer een omgeving waar het gemakkelijker wordt. Maar we zijn er nog niet dat we eigenlijk kunnen spreken van een situatie waarin je eigenlijk van dag 1 op dag 2 of op een jaar tijd bij wijze van spreken helemaal kan overstappen van Microsoft naar een andere tech provider. Dat is heel moeilijk om verkocht te krijgen in bedrijven. Het gaat, hè, als je dat echt wilt. En dat is het punt dat ik wil maken.
Ik wil daar toch even op inbreken, want ik vind dat we dat overdrijven. Je hebt natuurlijk heel veel, natuurlijk het soort projecten waar wij bij betrokken zijn als privacy professionals, dat zijn al meteen wat complexere projecten, waar er allerlei apps en infrastructuren opgezet worden. Maar als ik gewoon even denk aan de gemiddelde KMO, wat nog steeds in ieder geval in België het merendeel van de bedrijven is, ja, die hebben gewoon wat data, die hebben gewoon wat documenten in de cloud staan. Die gebruiken Office-producten, die bellen, die gebruiken Teams. Maar dat is het. En dat soort bedrijven, die kunnen echt zonder heel veel problemen, dan heb ik het niet over maanden, dan heb ik het zelfs niet over weken, die kunnen gewoon over. Dat is een kwestie van andere accounts aanmaken, je data kopiëren, even zorgen dat je een goede backup terugzet. En je bent er. Dat is echt mogelijk. Maar Het is makkelijker om het niet te doen. En dat is wat vaak al genoeg is. En dan laat het nog even daar. De overheden, de grotere bedrijven die met complexere infrastructuren zitten, waar je inderdaad zeker gelijk hebt, die stappen niet in een weekje even over. Dat is dan echt een project waar ze flink wat tijd voor moeten maken. Dus ja, misschien ook maar gewoon beginnen. Ik neem nog eventjes, om het nog eens wat te onderbouwen, nog een klein stukje aan cijfertjes mee, wat ze nog meegeven in die studie. Van ja, wat zou het nu betekenen als dat een stukje in Europa zou gebeuren? En ze hebben drie scenario's, 5, 10 en 15%. Als ze dus zeggen van ja, wat zou het dan betekenen als Europa de komende jaren een deel van die diensten zelf zou gaan produceren? Nou, als dat 5% is, Die ze dan vervangen, zou dat leiden, ik bedoel, for what it's worth, hè, maar zou dat leiden tot 178.000 extra banen en 12 miljard toegevoegde waarde. 10% 331.000 banen extra en 15% 463.000 banen extra in 2035, 37 miljard toegevoegde waarde. Ik bedoel, vanaf dat soort getallen en dat soort termijnen, dan weet je dat ze gewoon een hele dikke vinger in de lucht hebben gestoken. Maar desalniettemin, het zijn dat soort dingen waar we het dus over hebben. Dus al die mooie initiatieven en dingen die men vanuit Europa nu doet, het kan dus eigenlijk gewoon veel simpeler als jij gewoon gaat inzetten op dit soort dingen. En begin maar met de Europese instellingen, de overheidsinstellingen, dingen die je als overheid echt zelf onder controle hebt. Begin maar eens met die over te zetten en dan gaat de rest vanzelf volgen. Je kunt daar een beetje een pioniersrol op je nemen. En ja, dat zou wat mij betreft nog veel meer mogen zien.
Ja, en dat is het punt dat ik, dat klopte, en dat is het punt dat ik nog wou maken, is ik denk dat je ook de vraag moet stellen bij die KMO, moet je overstappen naar een Europese soevereine solution? Puur vanuit een risicoperspectief zie ik niet altijd de reden om dat te doen. Waar ik wel een belangrijke reden zie om dat net wel te doen, is bijvoorbeeld bij overheidsinstellingen en bij kritieke sectoren. En daar, net waar we inderdaad zeggen van ja, daar is het dan net weer wat complexer, denk ik dat die organisaties net iets meer een push moeten hebben om bepalen van hun kritieke dienstverleningen niet meer alleen in exclusieve Amerikaanse omgevingen te huisvestigen. Puur omdat het risico dat daar ontstaat, dat daar potentieel een disruptie gecreëerd wordt, als het politieke klimaat blijft verslechteren, wel groter en groter wordt. Dat hebben we al gezien met het internationaal strafhof, waar het e-mailadres of de e-mailmailbox van een kritische stem toevallig werd geannuleerd. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind om hier te blijven op doorhameren, is overheidsinstellingen, kritieke entiteiten en dergelijke, die moeten net een incentive krijgen. En dat kan zijn vanuit wetgeving om meer en meer na te gaan denken over Europese soevereiniteit. Net die figuren, daar ligt het grootste risico in mijn ogen.
En als slotopmerking, misschien meer in de KMO-context, als je dan zegt van ja, maar wat hebben die eigenlijk van reden? Ik kan er altijd eentje geven, ook al geven ze niks over digitale soevereiniteit, geld. Het is gewoon goedkoper om op die Europese omgeving te zitten. Dat weten wij uit ervaring, want we hebben er vanuit Das Privé zelf ook voor onze mail en cloudopslag. En ondertussen zijn er een paar mensen die bij ons betrokken zijn. We hebben heus al een paar mails, we hebben agenda's. Ik bedoel, in die zin is het gewoon een klein bedrijfje. En we hebben er meerdere getest. En we zitten nu al een tijdje bij Infomaniac, die roep ik vaak genoeg. En dat kost gewoon echt maar minder dan de helft dan Microsoft Office 365. En we hebben alle functionaliteit. Ja. Goed, dat gezegd zijnde. Wij gaan nog even door met een paar andere itempjes die we meenamen. Tim, je had er nog eentje meegenomen van natuurlijk ons favoriete medium, 404 Media. Waar ze nu gezien hebben dat er in zo'n typische fast fashion webshop, hè, waar ze continu nieuwe dingetjes moeten bedenken om zo snel mogelijk weer meer te kunnen verkopen, een nogal interessant AI geproduceerd t-shirt beschikbaar hebben.
Ja, inderdaad. Het gaat hier over Shein, toch wel de grootste voortrekker op het gebied van fast of ultra fast fashion. Dingen die je twee keer draagt en dan wegsmijt omdat het gewoon spotgoedkoop is en eigenlijk zo belachelijk goedkoop is dat je continu nieuwe dingen kan gaan kopen. En ja, die moeten natuurlijk al hun kledij op paspoppen, op modellen moeten plaatsen om te tonen hoe dat het eruit ziet. Gezien dat het over ultra-fast fashion gaat en dat ding 5 euro aan een t-shirt daar 5 euro of 3 euro kost om te bestellen, gaan die natuurlijk geen modellen gaan betalen om dat werk te doen. Nee, die maken gebruik van artificiële intelligentie om uw leuke Hawaii t-shirts en hemdjes op te promoten. Hebben ze wel een klein oepsje mee gehad, omdat op een van de pagina's werd gedetecteerd dat iemand die niet per se, ja, hoe zal ik het zeggen, de beste reputatie heeft, verscheen op het gezicht van een van de modellen, Luigi Mangione. De man die, is ondertussen een jaar geleden, United Healthcare CEO, op klaarlichte dag heeft neergeschoten en nu nog altijd aan het wachten is op een finaal oordeel in zijn rechtszaak. Die zijn hoofd verscheen op magische wijze plotseling op modellen, op digitale paspoppen van Shein. En die stond daar dus doodleuk met een parelwitte glimlach te poseren in een leuk bloemig shirt. Terwijl die man eigenlijk gewoon op klaarige dag iemand vermoord heeft. En de reden daarvoor is heel simpel natuurlijk. Die Luigi Mangione, door zijn daden heeft hij ongelooflijk veel media-aandacht gekregen. Is die zijn foto wijdverspreid. En dat is uiteindelijk ergens terechtgekomen in die large language models die generatief beeldmateriaal creëren. Slecht klein oepsje van de quality tick van Shane is eigenlijk hier het boodschap.
Maar weet je, Tim, al die hoofden lijken op elkaar. En als je dan gewoon in zit te tikken, een of andere hippe witte dude, en hij pakt gewoon heel veel beeldmateriaal, en daar zit Luigi ook heel veel tussen natuurlijk. Daar krijg je als je traint op Reddit materiaal. Daar heeft Luigi heel veel gefigureerd geweest. Misschien is het echt gewoon dat. Dat is misschien gewoon weer een mooie vorm van de risico's van AI. Zeker, ik kan me heel goed voorstellen dat het marketingteam wat ergens in China zit, helemaal dat Luigi-ding, ik denk zelfs, hè, want ik ben zelf, ik volg nog redelijk veel van die internetcultuur, volg ik op. Reddit zit ik zelf ook vaak op. Ik kan me goed voorstellen dat voor het merendeel van de Belgische bevolking, de Nederlandse bevolking, Luigi Mangione ook helemaal niet een ding is. Dat was even in het nieuws toen het gebeurde, maar voor de rest is niemand daarmee bezig. Dus dat ze die niet herkenden. Ongelukkig, want Shane wil natuurlijk ook in de VS verkopen. Maar ik kan me er eigenlijk wel iets bij voorstellen.
Ja, absoluut. En het is niet de eerste keer trouwens dat Shane hier de mist in gaat. Dit is gewoon een heel pijnlijk geval. Maar Shane is eigenlijk al sinds dat die bestaan, komen die in opspraak, omdat die continu rechtszaken aan hun been krijgen van artiesten die dan beweren dat hun beeldmateriaal of hun artwork, hun kunst, terechtkomt in memes of in social media posts of in content van Shane. Algemeen lijkt dat wel geweten te zijn dat Shane het internet continu schraapt en zelfs het internet schraapt op zoek naar populaire thema's en populaire, hoe zal ik het zeggen, cultuurfenomenen om op te ageren om vervolgens content over te produceren. Dus ja, die zijn daar continu mee bezig en hier is het gewoon heel pijnlijk misgelopen.
Ja. Trouwens, gewoon even als klein uitstapje buiten het privacygebied, maar puur vanwege het model hoe Shane werkt, is dat iets wat ik, als het even kan, bij ons ook in de ban heb gedaan. Dan maar via H&M of Zalando, ook daar een beetje Europees voor. Ook nog beter van de natuur. Wat hebben we dan nog? Voor nog een artikeltje wat jij hebt meegenomen, Tim, over een ransomware-bende die een iets nieuwere tactiek gebruikt om geld af te persen.
Ja, inderdaad. Het is een website Artists and Clients. En het hele doeleinde van die website is eigenlijk om onafhankelijke artiesten te koppelen aan geïnteresseerde cliënten. Om er eigenlijk voor te zorgen dat kunstenaars kunst kunnen verkopen op een gemakkelijke manier en op die manier een platform krijgen. Jammerlijk aan dat verhaal is dat die op een bepaald moment het slachtoffer geworden is van een ransomware-aanval. En wat hier uniek aan is, net zoals de slachtoffers creatieve dingen zijn, zijn die ransomware-bendes ook af en toe wel eens creatief. Hun dreiging is vrij uniek. Meestal, als het gaat over ransomware, is de dreiging, kijk, of je betaalt, of we zetten al jouw gevoelige data online, of verkopen dat aan de hoogste bieder op het dark web. Wat ze hier aan de dreiging hebben toegevoegd, is, specifiek omdat ze weten dat het over artiesten gaat, is of je betaalt, of wij verkopen, of zetten het online, en we gaan alle gestolen kunstwerken gaan injecteren in LLM datasets, zodat jouw visie en jouw, hoe zal ik het zeggen, stijl als kunstenaar voor altijd en eeuwig gegenereerd kan worden en je dus ook op die manier jouw straatwaarde eigenlijk verliest. En ja, dat wou ik wel even meegeven van, oké, ook die ransomware-bendes beseffen wel dat large language models en de manier hoe we nu hoe we generatief dingen kunnen gaan genereren voor artiesten niet altijd een fenomenaal idee is. Zeker niet als het gaat over artiesten die hun stijl of hun unieke manier van werken willen beschermen. Als die data dan vervolgens terechtkomt in een dataset, theoretisch, verliezen die artiesten voor een deel hun meerwaarde.
Ja, de nieuwe uitdagingen van de mooie, wondere AI-wereld. Wat dichter bij huis, je kunt dan ook tegen datalekjes aanlopen die niet om je artistieke beschermd materiaal gaan, maar gewoon lekker oldschool persoonsgegevens. Van der Valk, toch best wel gekend, hè, van de hotels, van de restaurants die ze hebben. Je had er meegenomen, Tim, ook een artikeltje waarin zij ook een slachtoffer zijn geworden van een datalek.
Ja, en best een gesofisticeerde aanval, moet ik toegeven.
Een echte gesofisticeerde aanval. Niet de wij zijn slachtoffer geworden van een gesofisticeerde aanval met dan een phishing mailtje. Dit is een echte.
Wel, het is alleszins gesofisticeerder dan een phishing mail, laat ik het zo zeggen. Okay. Een phishing website, wat er op een bepaald moment gebeurde. En dat is interessant, dat is een zeer interessante case om van naderbij te bekijken. En ook om te zien hoe die evolueert, omdat we hier eigenlijk mede, en dan moet ik hun wel nagegeven, dankzij de transparantie van der Valk in onder andere de media, eigenlijk best een interessant inzage krijgen in hoe dat hele model opereert en hoe dat die aanval tot stand komt. Want wat is er gebeurd? Aanvallers hebben een onwaarschijnlijk realistische website van de Valk nagebootst en medewerkers eigenlijk in de val gelokt om in te loggen op die website. Dus het is een vorm van phishing. Waarschijnlijk worden die mensen via een e-mail naar dat portaal geleid, hebben ze dan vervolgens dat zo goed nagebootst dat die mensen er geen issue in zagen om hun gegevens, hun gebruikersgegevens als Van der Valk medewerker te gebruiken op de fake website van de hackers. Mm-hmm. En op die manier hebben ze dankzij die fake inlogpagina een heleboel inloggegevens kunnen bemachtigen en zijn ze op die manier binnengeraakt in de systemen van de hotelketen. Konden ze op die manier de gegevens van gasten zien, reserveringsgegevens, telefoonnummers en adressen. En zo snel waren ze dan wel, die aanvallers. Die informatie hebben ze ook meteen gebruikt om klanten op te richten. Er zijn verschillende mensen die eigenlijk als reactie op persaandacht in Nederland met dat verhaal naar buiten zijn gekomen, dat zij waarschijnlijk van der Valk medewerkers berichten kregen om te betalen om een annulering te voorkomen of om een reservatie te bevestigen. Omdat het natuurlijk over gecompromitteerde van der Valk gebruikers ging, leek dat allemaal vrij logisch en in orde. Dus dat was... Ja, het is interessant om te zien hoe eigenlijk die aanval van het compromitteren van accounts tot het effectief gaan oplichten van de gasten van der Valk, de hotelgasten, zo duidelijk omschreven wordt in de media en in de berichtgeving van der Valk, dat zie je niet vaak. Meestal gaat het meer over, ja, ze hebben toegang gekregen, maar we hebben geen idee wat ermee gebeurt. Hier zie je eigenlijk heel netjes de hele ketting van de aanval.
Ja, en om nog maar eens te benadrukken dat dus, zoals het dan ongetwijfeld als het gepubliceerd zou zijn geweest, dat ze zeggen, ja, het gaat maar om namen en telefoonnummers en boekingsnummers, geen gevoelige gegevens, maar het zijn net dat soort gegevens waar ze vervolgens mensen, en ondertussen hebben we toch ook al over honderden van de vallen klanten die op die manier waarschijnlijk zijn opgelegd en die allemaal een paar honderd euro betaald hebben voor een boeking. Ja, dat kijk, als je dat in de bedragen plakt, in de grote cyberaanvallen en in statistieken, stelt dat niks voor. Maar het zijn wel 300 mensen die 200 euro of meer kwijt zijn geraakt. En dat kan toch tellen voor die mensen. En vooral wat dan kennelijk in het artikel wordt meegegeven, dat Van der Valk eerst zei van, ja, dat is jullie eigen schuld, had je maar niet in een valse website moeten inloggen. Als eerste reactie, toen ze nog niet helemaal door hadden dat op basis van gegevens waren die bij hun gehackt waren. Dat is natuurlijk ook niet, spreekt ook niet in hun voordeel. Dus ja, hoe zullen we het zeggen? Nog maar eens een voorbeeldje van iets waar nog heel veel lessen uit te leren zijn.
Absoluut.
Wat hebben we dan? Een datalekje bij ons. Ik moet toegeven van een ziekenfonds waar ik nog nooit van gehoord had. Helan. Ik kende ze niet. Ik ken natuurlijk de bekende, de liberalen, de christelijke, zelfs onafhankelijke ziekenfondsen. Maar Helan, kennelijk ook een onafhankelijk ziekenfonds. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar die hebben dus ook met een datalek te maken gehad. Een datalek, wat ertoe leidde dat betalingen, terugbetalingen bij de verkeerde mensen terechtkwamen. Er was kennelijk een verkeerde koppeling in een database gebeurd. Ik heb twee artikeltjes meegenomen, in eerste instantie van techpulse.be, waarin ze dat datalek dus een beetje melden, dat het na een IT-update kwam. En wat ik hier vooral even wilde uitpikken, een paar jaar geleden, denk ik ondertussen al, heeft de GBA, de autoriteit, een keer een uitspraak gedaan bij een datalek, waarbij ze zeiden van, ja, hier treft de organisatie geen schuld, want dit was een menselijke fout. En ja, dat kan gebeuren. Je kunt je niet tegen iedere mogelijke menselijke fout beschermen. Dit was geloof ik de klassieker van het mailen naar het verkeerde adres en dan niemand in BCC, maar in CC. En sindsdien zie ik steeds vaker dat als er is het altijd van, ja, hoe kon dit gebeuren? Datalek, ja, menselijke fout. Ik weet niet, is dat toeval? Is dat ze nu allemaal advies krijgen van een juridische dienst? Oh, zeg maar dat het een menselijke fout was. Men vergeet daar wel één belangrijke nuance. En dat is dat de GBA inderdaad het concept van een menselijke fout erkent, maar vooral in een context waarin je ziet, oké, je hebt gedaan wat je kon, en dat dit nu echt door een menselijke fout, iets wat niet tegen te houden is, nog eens verkeerd gaat, ja, dat kan gebeuren. Wat hier kennelijk fout is gegaan, is dat er een verkeerde update van de software naar productie is gestuurd, zoals het zo mooi heet. Hè. Mensen maken de software in een testomgeving, en als ze dan denken, dit is klaar, dan gaat het naar een productieomgeving. Wat, en ik heb bij heel veel van dat soort bedrijfjes rondgelopen, wat natuurlijk normaal gezien hoort te gebeuren, daarom heet het ook een testomgeving, is dat het uitgebreid getest wordt. En ja, dat je vervolgens door een fout compleet adresgegevens verkeerd gaat koppelen, betalingsgegevens verkeerd gaat koppelen, mensengegevens doorstuurt, betalingen verkeerd doet, ja, dat hoort er natuurlijk in zo'n test uit te komen. Dus, wat is mijn conclusie hier meteen? Als je hierbij gaat zeggen, dit is een menselijke fout, dan gaat de GBA hier ook wel zeggen, ja, dat is leuk, maar dit is te voorkomen. Hier zijn procedures voor. Je hebt testen, je hebt mensen die moeten goedkeuren voor er iets naar productie gaat. Die gaan we niet accepteren dat je hier niks aan kunt doen, omdat een menselijke fout altijd mogelijk is. Nee, hier kun je maatregelen tegen nemen. En dat vergeet men denk ik iets te snel. En gooit men het iets te rap op menselijke fout, terwijl op basis van de informatie die wij hier voorbij zien komen, wil ik rustig stellen dat dit perfect te voorkomen was met betere procedures. En dan ga je dus niet kunnen beroepen op het was een menselijke fout.
Ja, en dat is een cruciale nuance. Dat is ook zelfs op een bepaald moment is tot bij het Hof van Justitie van de Europese Unie geraakt. Waar dan ook, dat ging dan over schadevergoedingen die opgeëist werden, waar dan het bedrijf zei, ja nee, wij zijn niet verantwoordelijk voor het incident, want het was een medewerker die een menselijke fout had begaan. Exact hetzelfde excuus. Maar waar dan het Hof van Justitie wel verduidelijkt van, ja nee, je kan op een bepaald moment zeggen dat een menselijke fout is begaan, maar je hebt als verantwoordelijke wel nog altijd een expliciete verplichting om onder andere organisatorische maatregelen te nemen om een aantal van de laten we zeggen, gemakkelijk te maken fouten, om daar vangrails in te introduceren, zodat die mensen duidelijk instructies hebben om die fout niet te maken en duidelijk een pad hebben, zodat die fout niet gemaakt wordt. In dit geval is dat exact hetzelfde. Testomgevingen, productieomgevingen, acceptatieomgevingen, dat is iets waar al ontzettend veel documentatie over geschreven is, waar ook ontzettend veel procedures over geschreven zijn, waar een bepaalde manier van aanpak verwacht wordt. Als je dan ziet dat er eigenlijk doodleuk gewoon door wordt geklikt in de verschillende omgevingen zonder uitvoerige testing, kan je daar spreken van een gebrek aan een duidelijke procedure die dit soort fouten tegenhoudt. Dan is dat geen menselijke fout, dan is dat een proces, dat is het ontbreken van een proces die fouten, gemaakt uiteindelijk door een mens, mogelijk maakt. Dat is iets anders.
Ja.
Dus dat, ja, klopt volledig.
Goed, iets om dus te onthouden. Voor de rest als uitsmijter nog even meegeven. Er was dan een melding die rondgestuurd werd naar de mensen die daarbij betrokken waren. Natuurlijk niet slecht, maar geeft de website TechPulse ook mee. Welke persoonsgegevens in de communicatie stonden die verkeerd verstuurd is, werd door Heland niet bekendgemaakt. En dan zitten we weer met die klassieke bullshit bingo in incidentmeldingen. Weer niet duidelijk genoeg zijn, niet precies zeggen waar het om gaat. Ja. En dan weet je, mensen gaan het toch wel weten. Nou, dat was hier ook weer het geval. Je zou toch eens een keer een duidelijke, transparante melding naar de slachtoffer sturen. Ik ga even door naar mijn vriend Carmen. You will respect my authority. Inderdaad, en we hebben er deze week een persoonlijke favoriet. We hebben er lang op moeten wachten. Ik ga eventjes de intro nog eens doen voor de mensen
Absoluut.
Die dat, wat is alweer eventjes een paar jaar vergeten, want eigenlijk een paar jaar geleden, maar jij had hem erin gezet, Tim. Maar een paar jaar geleden word ik gecontacteerd door een luisteraar. Een luisteraar die aangeeft van ja, ik zit in een studentenkot. En ja, er hangen camera's in de gemeenschappelijke delen. En ik voel me daar niet zo fijn bij. Ja, mag dat eigenlijk wel? Wat vind jij daarvan? En toen heb ik daar wat feedback op gegeven. Dat is eigenlijk zelfs tot een item op het VRT nieuws geweest. Waar we dan met nog iemand anders die zich ook had gemeld, die met camera's op haar kot tegenaan liep, een item van gemaakt werd. En waar ik me nog herinner, wat ik jammer vond, dat niet duidelijker uit dat item kwam. Daar lieten ze het een beetje in het midden hangen. Ik zei daar nog in het interviewtje wat ik gaf. Als dit behandeld wordt door de autoriteit, dit kan echt niet. Dat weet ik 100% zeker. Dus ik kijk er naar uit dat dit behandeld wordt. En in het item toen hield men nog een beetje de nuance. Van ja, goh, ja, advocaten zeggen dat het misschien toch moet kunnen. En het is grijs gebied. En ik wist zeker, dit is geen grijs gebied. Hoe dit hier is toegepast, dat kan gewoon niet. Maar goed, dat moet het gewone proces door. En echt kudo's voor de luisteraar in kwestie. Die heeft eerst hebben wij een soort bemiddeling gedaan. Dat wij afgesproken hebben met die kopbaas. Echt een gesprek hebben gehad, fysiek gesprek. En die toen echt deed van ja, hallo, ik verhuur. Dat is mijn eigendom en ik moet daar gewoon toezicht kunnen houden. Jullie moeten niet zeuren. En toen nog geprobeerd duidelijk te maken van ja, kijk, we willen helemaal niet hier een zaak van maken. Wat jij doet volgens mij kan echt niet. En ik weet vrij zeker dat dit een staartje gaat krijgen als we hiermee doorgaan. Nu, dat is volgens mij al bijna 2 jaar geleden ondertussen.
Ja, 2023.
Nu komen we bij het punt, Tim, want jij hebt hem meegenomen. Zeer recent heeft de GBA eindelijk deze zaak behandeld. En ja, ik kan niet anders dan zeggen dat ik een flinke grote glimlach kreeg toen de luisteraar het me doorstuurde. Dit is het resultaat.
Sweet, sweet justice, inderdaad. Want die kotbaas die heeft een boete gekregen van €9.700 voor het plaatsen van onrechtmatige camera's en de verwerking van onrechtmatig verkregen beeldmateriaal. En de crux van het verhaal is heel simpel. Hè. De kotbaas zei op een bepaald moment van kijk, ik wil mijn eigendom beschermen, ik wil ook een beetje kijken in welke mate dat studenten mijn huisregels naleven en zorgen dat alles op de juiste manier wordt gedaan. Dat we een referentie gemaakt naar controleren dat het afval wel op de juiste manier gesorteerd wordt. En de GBA maakt daar wel even een duidelijk signaal. Het beschermen van eigendom kan een legitiem doel zijn, maar het controleren van studenten, zeker in hun private sfeer, inclusief ook keukens en gemeenschappelijke ruimtes, dat gaat te ver. En dan breek je in op het beginsel, wat ze zelf naar refereren, van het rustig genot van een huurder. En dat vind ik altijd heel mooi dat de GBA daar naar refereert, want dat maakt dat in mijn ogen gemakkelijk om als DPO ook naar te refereren als ik dit moet meepakken naar eigen cliënten. Ze refereren daar ook rechtstreeks naar het chilling effect, het afschrikkend effect dat je creëert wanneer je een omgeving hebt waarin mensen het gevoel hebben dat ze bekeken worden of dat ze gemonitord worden. En dat zonder dat verdere acties worden ondernomen, puur door het feit dat mensen weten dat ze gemonitord worden, eigenlijk al een impact ontstaat op hun gedrag of op de manier hoe zij naar bepaalde dingen kijken en doen. En de GBA geeft aan, ja kijk, die negatieve impact, die weegt absoluut niet op tegenover de belangen van de kotbaas om een aantal basale zaken te controleren. Komt daar nog ook bij, en dat maakt het voor mij helemaal af, dat is eigenlijk zelfs, we hadden het in het begin van de podcast ook al over Bart, dat het eigenlijk zelfs straf is dat de GBA dat expliciet zo heeft meegenomen, niet alleen in het arrest, maar ook in het persbericht dat ze op de website hebben gezegd, wat overigens een heel goed overzicht geeft van de feiten. Daar hebben ze gezegd, ja kijk, die kotbaas die krijgt aanvankelijk een boete opgelegd van €9.200. En dat bedrag, dat is met een dikke €500 verhoogd, vanwege het, en dat is een letterlijke quote, het gebrek aan medewerking van de eigenaar met de inspectiedienst en vanwege het gebrek aan initiatief om tijdens de procedure een minimum aan maatregelen te treffen. Dus absoluut, we spreken hier over een ontzettend koppige kotbaas die nu nog eens €500 extra mag dokken, puur omdat hij niet heeft meegewerkt.
Ja, en dan moet je dus weten, dit is iemand die jaren geleden al, ja kijk, die moet daarmee doen wat je wilt op dat moment, hè. Je moet dat misschien ook maar geloven, maar die al van iemand die toch best wel gekend is in het wereldje, best wel wat expertise heeft, die al te horen heeft gekregen, dit kan niet, pas dit nu aan, wij willen hier helemaal niks mee. En dat dan gewoon geweigerd heeft. En dan kennelijk, want dat is iets waar wij ook als privacy professional onze klanten ook vaak als tip meegeven. Van kijk, heb je te maken met een zaak bij de GBA? Het beste wat je nu meteen kunt doen is het zo goed mogelijk, zo snel mogelijk recht trekken. Want we zien keer op keer op het moment dat je, die procedures lopen nu helemaal lang. Maar als je gaandeweg de procedure al dingen hebt aangepast, dat is een verzachtende omstandigheid. Nou, en hier zien we het tegenovergestelde, ook interessant voor onze zaken. Pas je dat dus niet aan en blijf je gewoon lekker koppig volhouden, dan zien ze dat als een verzwarende omstandigheid. Hè? Op het moment dat je na bezoek van de inspectiedienst toch al een heel duidelijk teken aan de wand hebt van dit is misschien toch iets wat ik moet aanpassen. Ja, doe dat dan toch maar, hè. Bij deze nog eens eventjes, ik hoop dat hij nog luistert, kudo's aan de indiener van deze zaak om het vol te houden al die tijd en kudo's aan de GBA, want laten we wel zijn, als absoluut bedrag is dit niet bijzonder, maar voor een individu, want uiteindelijk is dit gewoon een kopbaas die een pand verhuurt, €10.000, dat zijn heel wat maanden huur die ze gewoon lekker in de zak had kunnen steken als ze geen camera's had opgehangen.
Ja, dat is niet mis, inderdaad. Dat mogen we niet vergeten. En ook, dat is, om nog even daarop in te springen voordat we verder gaan, het is niet alleen zo dat dat een verzachte omstandigheid is, maar het kan er zelfs voor zorgen dat je boete wordt omgezet in een waarschuwing. Dat hebben we ook al een aantal keer gezien, niet alleen in België, maar ook in andere toezichthoudende autoriteiten, dat die zeggen van ja, eigenlijk, we hebben een vaststelling gedaan. Een jaar later zien we eigenlijk tijdens de inspectie en tijdens de procedure dat die partij al heel veel vordering heeft geboekt op dat vlak, op basis van die vaststelling. Wij beslissen om op basis daarvan onze initiële boete om te zetten in een waarschuwing. Dus je hebt er alleen maar baat bij om daarin mee te werken. Dat is zo raar dat hier dan toch
eenvoudig,
moeilijk bleek te zijn.
Oh man, maar ik herinner me nog helemaal hoe die ook in dat gesprek erbij zat. En echt zo van, wat zeuren jullie nu allemaal? En dat dan volhouden als de inspectiedienst al langs is geweest.
Heel mooi.
Ja, ik ben er helemaal warm van.
Zielzuiverend.
Ja, Goed, door naar iets anders waar ik ook best wel warm van word eigenlijk. Het heeft iets minder rechtstreeks effect voor ons. Maar Google is nog eens een keer flink door de mangel gehaald. Ik deed me even denken, los van de privacy context, ze hebben ook weer een 2 miljard boete gekregen van de EU. Omdat ze hun diensten, hun monopolie op een manier hebben ingezet waar wat concurrentie tegenging en dat mag niet. Dat is een mededingingsboete. Maar ze hebben ook recent, als ze twee boetes even samentellen, zowel een langere lopende zaak uit Amerika, waar ze nu bij de rechter in San Francisco $475 miljoen boete hebben gekregen. Nou ja, boete, eigenlijk schadevergoeding, wat was een soort class action lawsuit. Komt nog uit de tijd van in 2020 had je zoiets als website tracking, website activity, en je kon in appjes kon je dat uitzetten. En wat bleek, als je dat uit had gezet, dan bleef Google het gewoon doen. En daar is één persoon is daar toen mee begonnen, heeft daar een zaak van gemaakt. Dat werd uiteindelijk een class action lawsuit, waarin alle mogelijke gebruikers werden betrokken. Google ging natuurlijk in beroep en ging er tegenin, maar nu hebben ze dus uiteindelijk $475 miljoen als schadevergoeding opgelegd gekregen. En dat sluit mooi aan op een zaak die de KNIL zeer recent ook besliste. De KNIL, de Franse privacyautoriteit, een boete van €325 miljoen. Eentje die je van verre aan zag komen, want Orange heeft niet zo lang geleden in Frankrijk, iets kleiner dus vandaar ook kleinere boete, €50 miljoen boete gekregen, omdat zij e-mailtjes in mensen hun, in hun mailbox, dropten ze e-mailtjes, wat leek op echte e-mail, maar eigenlijk waren het promoberichten. En wat ik daar heel interessant aan vond, is dat de autoriteit dus zei van ja, oké, het zijn geen e-mails, maar jullie hebben het zo op e-mails laten lijken, dat wij het eigenlijk gewoon gaan gelijk trekken met echte e-mails, en dat jullie dus in die zin gewoon direct marketing aan het sturen zijn. En daar heb je geen toestemming voor, en dus dat is een boete. Nou, Google heeft nu voor hetzelfde, die hadden dan in de socials en de promotions box in je Gmail. Ik heb al heel lang geen Gmail meer, maar dat weet ik nog, dat ze die aparte inboxjes aanmaakten. En daar werden dus ook fake mailtjes ingestopt, wat eigenlijk gewoon reclame was. En daar krijgen ze dus nu ook €350 miljoen boete voor. Dus ja, alles bij elkaar, als we die even optellen, heeft Google weer 3 miljard boetes gekregen. Waarbij natuurlijk Trump meteen in een kramp schoot om aan te geven dat dat eigenlijk gewoon een soort tarieven zijn. En dat er maatregelen gaan komen tegen deze oneerlijke behandeling van Amerikaanse giganten. Ik ben heel benieuwd wat daarbij uitkomt, maar gewoon het hele concept van ja, we lappen de Europese wetgeving aan onze laars, toevallig omdat er in Amerika daar geen wetten tegen zijn. Ja, sorry jongens, je bent in Europa, je doet zaken met onze gegevens, in ons territorium, en dan moet je aan onze regels houden, waarbij ik alleen gewoon heel erg hoop dat dit dus niet iets is waar de EU straks een keutel weer intrekt omdat Trump er stampij om maakt. Maar daar hebben we tot nu toe op die manier niet gezien, dus ik hoop dat ze dat ook zeker volhouden.
Nee, laten we hopen inderdaad. En ik wou er nog even snel van aan toegevoegd, want ik had het net gezien. De KNIL is echt on a roll, want die hebben niet alleen Google een boete gegeven, maar ook Shane, waar we het net nog over hadden, die fast fashion webshop, voor bijna identiek dezelfde inbreuken. Ook cookies geplaatst op de webshop, cookies geplaatst in e-mails waar dat niet mocht, waar de gebruikers niet geïnformeerd werden. En bij Shane was het een boete van €150 miljoen. Dus dat kan ook wel tellen opnieuw.
Ja. Begint erop te lijken dat de handhavingsweg eindelijk de wieltjes goed aan het draaien zijn. Nou Tim, dan zijn wij toegekomen aan onze privacy pointers. Ik ga jou als eerste vragen, wat is jouw privacy pointer van deze week?
Zoals eigenlijk bijna traditie is ondertussen, moet ik het af en toe eens hebben over Proton. Ik zou op een duur al eens moeten gaan vragen of die mensen geen zin hebben om mij te sponsoren. Voor alle goede woorden die ik hier altijd zeg. Maar Proton, die timmeren eigenlijk een beetje verder aan de soevereine weg. Het is nog niet helemaal correct om te zeggen dat het een Europese soevereine weg is, want het is nog altijd een bedrijf gevestigd in Zwitserland. Maar
ja, goed genoeg.
Goed genoeg in mijn ogen. Zwitserland heeft inderdaad wel die reputatie van onafhankelijk te zijn. En die hebben wel sterke wetgevingen waar wij in Europa ook wel blij om zijn. Die timmeren verder aan die weg en die komen nu in hun steeds groeiend gamma aan Office-oplossingen ook met een Europees alternatief voor Zoom, Teams, Google Meet en soortgenoten. Dus echt een soort videocall-omgeving. En ja, ik blijf het zeggen, maar elke keer als ik het zeg, moet ik het opnieuw doen. Meer en meer zie je dat ondertussen Proton, als je nu gaat kijken, best wel een heel Office-pakket begint te worden. Je hebt Proton Drive, je hebt Proton E-mail, je hebt Proton de Teams-achtige functie die er nu in zit. Je hebt een Proton Pass. Op den duur, je hebt ook een AI, als ik me nu even goed herinner. Lumo. Dus op den duur begint het wel een hele een heel office pakket te worden dat langzaamaan een waardige tegenstander wordt voor Teams en Google Office. Het is heel goed om te zien.
Het enige wat ze nog niet hebben is, ze hebben wel een soort docs-versie. Ja, precies. En nog geen spreadsheets en nog geen PowerPoint-achtige. Nee. Maar die werken heel hard aan een office suite. Die zou eigenlijk eens samen moeten zitten met de mensen van Cypherpad, geloof ik, dat heet. Frans bedrijfje, die al wel die office suite, waar wij oorspronkelijk voor op Infomaniac zaten, gebruikten wij dat om onze show notes bij te houden.
Way, way back.
Ja, inderdaad. Dat is ook al een jaar geleden. Dus nou goed, wat kunnen we zeggen? Proton blijft gewoon goed bezig en een terechte privacy pointer. Wat heb ik meegenomen? Ik kwam, want natuurlijk chat control, alles daaromheen. We hebben het er voor de rest eens een keer niet over hoeven te hebben, als in niks nieuws, maar blijft natuurlijk belangrijk. En wat vooral belangrijk blijft, is dat je aan mensen kunt uitleggen waarom het een issue is. Ja, het is altijd de uitdaging om dat op een toegankelijke manier te doen. En ik vond een filmpje van de NOS, de Nederlandse omroep, publieke omroep, waar ook Bert Hubert, een gekende naam ondertussen in het wereldje, aan meegewerkt heeft. Dat is 10 minuten. En dat is zeer toegankelijk. Heel goed opgezet. Heel mooi opbouwend. Waarom het wel belangrijk is dat er iets gebeurt. Maar waarom de manier waarop ze dat nu willen gaan doen disproportioneel is. En die heb ik als YouTube-linkje er even bij gezet. Een filmpje wat je makkelijk kunt rondsturen. En wat voor iedereen begrijpelijk is. Ook al ben je geen privacy-fanaat. Dus iets om zeker mee te nemen en te verspreiden. En Tim, daarmee zijn wij aan het einde gekomen van onze aflevering. Ik wil jou weer bedanken voor je tijd. Ik wil onze luisteraars bedanken om weer naar ons te luisteren. En ja, wij doen dit volgende week gewoon nog eens opnieuw.
Zoals altijd, Bart, mij veel plezier. En tot volgende week.
Tot volgende week.